Broeders en zusters, iedereen hartelijk welkom. Het is een voorrecht dat we bij elkaar zijn, zoals Evert dat al zei. En ik ben dankbaar dat ik met jullie vanavond de Bijbel mag openen. En ik nodig je uit om met mij te bladeren naar het Nieuwe Testament. Naar een hoofdstuk waar niet zoveel uit gesproken wordt. En dat zou je misschien wel gaan ervaren waarom dat zo is, omdat het niet een eenvoudig hoofdstuk is, maar ook best wel een confronterend hoofdstuk. En dat is 2 Petrus hoofdstuk 2. 2 Petrus hoofdstuk 2. De herziene Statenvertaling. Maar je mag er ook een andere naast lezen. 2 Petrus hoofdstuk 2. Dat zijn 22 versen en ik wil ze allemaal lezen. Daar staat het volgende in vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Dus het is iets van het verleden, maar het is ook iets van de toekomst. Die heimelijk... Heimelijk is een beetje een ouderwets woord, maar dat betekent zoveel als die ongemerkt verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en het verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. En als God de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrand heeft en tot vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Als dat allemaal zo is, dan weet de Heere ook nu de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan. En zij die een zwelgpartij overdag als genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Ze verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Ze hebben de rechte weg verlaten en ze zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lastdier, dat is de bekende ezel, dat met een mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind worden voortgedreven, voor wie de diepte van de duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met de losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Ze beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: de hond is teruggekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. Dat is een aangrijpend hoofdstuk. En dat is niet 1, 2, 3 een hoofdstuk wat je op een zondagmiddag erbij pakt en nou, laat ik eens een stukje uit de Bijbel gaan lezen om mezelf te bemoedigen en op te bouwen en aan te sporen. Er staat nogal wat. Toch geloven we met de woorden van de apostel Paulus die hij schreef aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 16, dat heel de schrift door God is ingegeven. En heel de schrift is dan een verzamelnaam voor alle afzonderlijke geschriften. Dus we houden vast, ook als we 2 Petrus 2 lezen, aan de woorden van Paulus en geloven dat elk woord door God is geïnspireerd. Door God is ingeblazen, door hem is ingegeven. En dat ook 2 Petrus 2, dat is een beetje ondeugend van mij natuurlijk dat ik allemaal dat vooraf zeg, maar ook dat dat een hoofdstuk is zoals de Heere God dat gewild heeft. Zoals hij dat met de mensheid wilde delen. En dat is wel belangrijk om dat van tevoren te zeggen. Want de woorden van Paulus gelden ook voor 2 Petrus 2, al word je op het eerste gezicht door dit hoofdstuk niet echt bemoedigd misschien. En word er niet echt heel blij van. Toch ligt er, en daar zal ik tegen het einde ongeveer op uitkomen, een belangrijke evangelieboodschap in opgesloten. In 2 Petrus hoofdstuk 2. Nou, jullie zijn hier in Maranatha Ermelo wel gewend om bijbelstudie te doen. En als je dat doet, dan moet je altijd wel leren om in het verband te lezen, om de context te lezen van zo'n hoofdstuk. Nou, voor 2 Petrus 2 lezen we eerst in 2 Petrus 1. He, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dat wist u al. Maar waar ik even naartoe wil is in 2 Petrus 1, om even een aanloopje te nemen, wat Petrus daar geschreven heeft. Want in 2 Petrus 2 gaat het over dwaalleer en over dwaalleraars en over afwijkingen in de leer. Nou, dat is een hele negatieve lading heeft dat allemaal. Maar hij heeft, voordat hij daarover begon te spreken, eerst nog iets anders gezegd. En wat staat er dan in vers 19 van 2 Petrus 1? Die bekende woorden: wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. En hij vervolgt dan in vers 20. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Dus te midden van alles en iedereen die afwijken van het woord van God, zegt Petrus allereerst dat wij iets hebben ontvangen. Het profetische woord, en naar mijn overtuiging is dat niet alleen, zijn dat niet alleen die gedeelten die handelen over de Bijbelse toekomstverwachting, maar mag je dat ook breder trekken. We hebben het woord van God ontvangen dat vast en zeker is. Maar, zegt hij, pas ervoor op dat je er geen eigenmachtige uitleg op loslaat. Je hebt iets kostbaars ontvangen, maar laat er geen eigenmachtige uitleg op los. Want dan wijk je of ter linkerzijde of ter rechterzijde af. En dan het laatste wat hij zegt in vers 21. Want de profetie is destijds niet voortgekomen door de wil van de mens. Besef dat. Dat boek wat je voor je hebt liggen, althans, dat hoop ik. Of in je telefoon zie ik sommigen meelezen. Maar dat is niet uit de wil van de mens voortgekomen. En als er iets belangrijk is vandaag, is dat we daar aan vasthouden. Het gaat even niet om de vraag of je alles begrijpt. Het gaat even niet over de vraag of het nou allemaal prettig is om te lezen en dat het helemaal naar je bekkie is, om het zo te zeggen. Daar gaat het niet om. We houden vast aan het feit dat het door God is geïnspireerd. Het is niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar, het zijn van die prachtige woorden, hè? De Heilige Geest, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dat gaat aan hoofdstuk 2 vooraf. Met andere woorden, wij hebben iets in ons bezit gekregen wat zekerheid geeft, wat vastheid geeft, wat niet uit de wil van de mens is, maar wat de wil van God is, de geopenbaarde wil van God, Genesis 1 tot Openbaring 22. Ja, het meest kostbare heeft God weggeschonken. Het vlees geworden woord, maar ook dat fysieke woord. Nou, dit wilde ik eerst gezegd hebben. En nadat Petrus dat heeft gezegd en onderstreept, dan krijg je dat verbindende woordje van vers 1 van hoofdstuk 2. Maar, hè, als een tegenstelling ten opzichte van de voorgaande versen. Zo moet je Bijbel lezen, in het verband. Maar. Ja, Petrus gaat nu een punt bereiken wat niet zo rooskleurig is. Maar ook dat moet gedeeld worden. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zijn, et cetera, et cetera. Dat moet hij ook vertellen. En dit is misschien het eerste wat we vanavond moeten onderstrepen. Er is vandaag heel veel selectief bijbelgebruik. We pikken eruit wat naar onze smaak is. We spreken over de dingen die geliefd zijn, waardoor de mensen komen, massaal. En we blijven een beetje weg bij die gedeelten die misschien moeilijk zijn of die confronterend zijn. Want ja, Jacques, daar wordt de gemeente toch niet mee gebouwd en mensen lopen allemaal weg. En dat kan je er vandaag toch niet meer maken. Nou ja, dit behoort ook tot dat profetische woord. Dus dat moet vroeg of laat ook een keer besproken worden, toch? Daar moet je niet voor weglopen. En dan ga ik niet vragen, wanneer is je laatste preek over 2 Petrus 2 gegaan? Maar het is wel belangrijk. Dit hoort er helemaal bij. Want Petrus zegt, met dat je dat profetische woord in handen hebt gekregen, waak ervoor dat je niet af gaat wijken. Want in het verleden waren er al valse profeten onder het volk. En nou zou je heel veel kunnen zeggen over het onderscheid tussen profeten en leraars, maar dat laat ik maar even liggen. Vroeger waren er al valse profeten onder het volk. Het heeft hele oude papieren dus, er is niks nieuws onder de zon. En er zullen valse leraars onder u zijn. Dat spreekt meer over de toekomst. En als je heel deze brief leest, dan gaat het over de periode vlak voor de komst van de Heer Jezus, de wederkomst van de Heer Jezus. Dus als er een tijd is waarin dit actueel is, dan is het de tijd waarin wij leven. Nou, dan zeg je vanavond, prijs de Heere voor 2 Petrus 2. Je zegt gewoon, heerlijk dat dat hoofdstuk ook in de Bijbel staat. Want ik wil bij de les blijven. Ik wil niet voor de gek gehouden worden. Ik wil niet heen en weer bewogen worden door elke wind van leer. Dank u wel, Heer Jezus, u heeft ook overal aan gedacht. Nou, dat klopt. Want hij overziet de tijden. Wij overzien vanavond een klein beetje, maar morgen weten we niet wat er is, toch? Maar het is voor de Heere God totaal anders. Hij overziet de tijden en hij wil je vanavond toerusten tot dienstbetoon. En er staat een woordje bij, daar zou je zo overheen lezen. Er zullen valse leraars onder u zijn. Dan gaat het niet over de seculiere wereld, die aan God nog gebod doet. Het gaat hier over een gemeenschap van gelovigen. Even los van welke club of kleur dat dan is. Het gaat hier over een gemeenschap van gelovigen. Daar dringen dwaaleraars zich op. En ze voeren afwijkingen in de leer in. En dat heimelijk. Ongemerkt. Dat is belangrijk. Kijk, een valse leer die komt nooit van de ene op de andere dag de gemeente in. En ik heb dat voorbeeld misschien eerder gebruikt. Het bekende voorbeeld van de kikker die je in kokend heet water stopt. Je gooit hem in die bak en hij springt eruit. Want hij voelt direct aan, dit klopt niet. Hier sterf ik in. Maar ja, als je diezelfde kikker in een tel met koud water gooit en je warmt de temperatuur langzaam maar zeker op, totdat het kokend water is, ja, heeft het niet door, want dat gaat stukje bij beetje, langzaam maar zeker. Nou, dit is het principe van de tegenstander. Het is niet van de een op de andere dag. En je ziet ook dat mensen niet van de een op de andere dag overgaan tot dwaling. Dat gaat heel langzaam. Ja, de tegenstander weet ook wel hoe hij je moet bewerken. Hij is niet achterlijk natuurlijk. Want ja, als het contrast te groot is, dan valt het op. Maar zo geleidelijk aan. Heimelijk. Ja, dat is eigenlijk wel een mooi woord, hè? Ongemerkt. Je zit er zomaar in. En je wordt meegenomen. En zeker als je een beetje gevoelig bent. En ik weet niet of jullie gevoelig zijn in die zin voor wat mensen zeggen. Of voor wat de massa leert. En nou ja, ik wil toch wel bij de club horen. Ik wil toch niet op een zijspoor geraken. Als je daar gevoelig voor bent. Voor de instemming van mensen, goedkeuring van mensen. Ja, daar ben je er gevoelig voor. En als je het moeilijk vindt om misschien wel in een vriendenkring geconfronteerd te worden met dwaaleer. Ja, om dan op te staan. Kennen jullie dat of niet? Dat is niet makkelijk. Want dan komt het wel heel dichtbij. Kijk, in zo'n Maranatha-kring, dan zeggen we, nou, laat de Heer Jezus maar komen. Hè? We onderzoeken de tekenen van de tijd. Maar het kan soms schuren, hè? In die rauwe werkelijkheid, dat. Dat kost iets. De navolging van Christus gaat ons steeds meer kosten. En daar gaat Petrus ons in voort. En hij schakelt dus door en hij gaat het steeds concreter maken. Nou, als je goed hebt meegelezen dan, en je zou oppervlakkig lezen, dan lijkt het net of die dwaaleraars van vers 1, die valse leraars, ja, of ze uiteindelijk nog behouden zijn ook. Want er staat een hele aparte zin, daar staat, zij verloochenen de Heer, oké, dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar daar staat, die hen gekocht heeft. Dat is toch een beetje een vreemde uitdrukking. Nou, de meeste uitleggers zijn het er wel over eens dat het hier niet gaat over het persoonlijk gekocht, betaald en verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus. Maar waar gaat het hier dan om? Nou, het gaat hier veel meer over het feit dat de Heer Jezus eigenaar is, rechthebbende, van het hele heelal en alles en iedereen die daartoe behoort. En ter illustratie wordt dan vaak gebruikt Matteüs 13, waar het gaat over het kopen van die akker. Die hele akker wordt gekocht, maar het gaat uiteindelijk om die schat. Dus die hele akker is het eigendom, maar het is te doen om die schat in die akker, begrijp je? En in die zin zijn ze gekocht, ook die dwaaleraars. Nou, wat mij opvalt is dat de Bijbel een heel eerlijk en open boek is. En de Bijbel spreekt heel open over die valse leraars en over dwaaleer. We lezen hier al over in het Oude Testament, dat noemde ik al. Maar de Heer Jezus heeft het zelf ook genoemd. Hè? In de eindtijdreden, Matteüs 24, als je meeschrijft kan je die tekst opschrijven, vers 11. Daar staat, er zullen vele valse profeten opstaan. En nu komt het, die zullen er velen misleiden. Dus het is niet een select gezelschap op de Veluwe of zo dat misleid wordt. Velen. Dat is belangrijk. En Paulus, hij schreef het aan het einde van zijn leven aan zijn geestelijke zoon Timotheus in 2 Timotheüs 4 vers 3. Er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet meer verdragen. Mensen worden hoe langer, hoe onverdraagzamer. Dat is ook een teken. Een teken van het einde. En Petrus, hij noemt het ook in vers 2. Hij zegt, en velen zullen hen op hun verderfelijke wegen navolgen. Weer dat woord velen. Nou, als dit waar is, nou ja, dat is geen vraag. Dit is waar. Velen, daar spreekt Jezus over. Velen, daar spreekt Petrus over. Nou, dan hebben we voldoende reden om even in te zoomen op dit hoofdstuk, of niet? Want jij en ik willen niet tot de categorie van die velen behoren. Daar gaat het om. En dat is belangrijk. Wij willen tot dat gezelschap behoren wat trouw is tot het einde toe. Wat het dan ook kost. Nu vraagt iemand, ik zie wolkjes boven jullie hoofd. Jacques, laten we maar gelijk eventjes naar de kern gaan. Hoe kan ik weten wat een dwaalleer is en hoe weet ik wat een dwaalleraar is? Dan heb ik het gelijk even helder. Nou, laat ik er drie dingen over zeggen hoe je dwaalleer en dwaalleraars kan ontmaskeren. En ik ga geen nieuwe dingen zeggen, dit weet je allemaal. Maar omdat het zo eenvoudig is, wordt het weinig gepraktiseerd. Dat is interessant, hè? De christelijke gemeente moet heel veel dingen ingewikkeld zijn of hoogdravend zijn. Dan gaan we er wat mee doen. Maar iets wat heel eenvoudig is, ja, dat vinden we soms te eenvoudig. Net als geloven. Je vertrouwen op een ander stellen, dat is eigenlijk heel eenvoudig. En wat kunnen we er disputen over voeren, hoe dat in zijn werk gaat? Nou, ik ga drie dingen noemen. Als eerste kan je valse leer en valse leraars ontmaskeren heel eenvoudig, door het bestuderen van de Bijbel. En dan wel heel specifiek door schrift met schrift te vergelijken. En ik wil je stimuleren, of je nu ouder bent of jong, om je Bijbel te bestuderen, om die te kennen. En om de Heere God te vragen om openbaringskennis. Dat is waar Paulus om bidt in de Efezebrief. Dat gedeelte die je misschien al 10 keer hebt gelezen, maar echt voor je open gaan leven. Dat je licht erover krijgt. Ik zeg niet dat je nieuwe openbaringen krijgt buiten het woord om, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat je licht krijgt over letters die al lang op papier staan. Openbaringskennis. Zodat je het gaat zien. En daarvoor is schriftonderzoek, bijbelonderzoek noodzakelijk. En daarom is prediking ook zo belangrijk. Ik geloof in de kracht van prediking. Ik geloof dat we geen theater in de kerk in moeten voeren en al dat soort dingen, want we voeren van allerlei dingen op om mensen te vermaken en binnen te krijgen, maar je krijgt er geen discipelen van. Het is allemaal vermaak. Geestelijk entertainment. Nee, je moet het, jij bent een beetje ouderwets, maar je moet het woord erin gooien, zeiden ze vroeger. En zo is het. Want dat vernieuwt je denken. En het grote probleem vandaag is dat het ontbreekt aan bijbelkennis. Men kent de Bijbel niet meer. Wat gebeurt er dan? Dan ben je een speelbal van de tegenstander. Want ja, het voelt goed, zeggen ze tegenwoordig. Dus dan zal het ook wel goed zijn. Of, ja, maar ze noemen wel de naam van Jezus. Maar dan zegt de Bijbel ook wat over, toch? Wat is er niet gedaan en wat wordt er niet gedaan in de naam van Jezus vandaag? Op allerlei gebied, in allerlei kringen. Wat wordt die naam misbruikt? Je zal zeggen door de seculiere wereld. Nee, ook door de godsdienstige wereld. Die overal bij elke claim de naam van Jezus plakken. Dat is best wel gevaarlijk, vind je niet? Ook dat kan godslasterlijk zijn, hè? Dat geloven we bijna niet meer. Maar het gaat heel ver. Bijbelonderzoek, schrift met schrift vergelijken. En dat vraagt tijd. Ook van mij. Sommigen denken dat ik elke dag 7 dagen, 8 uur per dag in de Bijbel zit. Nee, ik moet me ook inspannen. Het kost mij ook tijd en energie. Maar ik heb 1 heerlijke belofte. Johannes 8, vers 32. Dat de waarheid mij vrij maakt. Is toch de moeite waard of niet? Simpel, hè? Simpel argument. Vind je te simpel? Oké, doe je het al dan. Onderzoek je Bijbel. Heb je je Bijbel vandaag al gelezen zelf? Even los van dit moment. Ja, maar goed, ik ging naar de kerk toe. Omdat, ja, begrijp ik, je wil vanavond wat horen. Begrijp ik wel. Maar was je vanochtend al benieuwd wat de Heer tot jou te zeggen had, tot u te zeggen heeft? Had vanmorgen. Dat is mooi. Een honger naar het woord van God. Het tweede wat ik wil noemen, hoe je valse leer kan onderscheiden. En misschien ben je daar vertrouwd mee of niet. Maar Paulus noemt in 1 Korinthe 12 vers 10 de gave van onderscheiding van geesten. De Bijbel zegt dat je je mag uitstrekken naar de gaven van de geest. Ik ga niet in discussie met u aan of die gaven nog wel of niet functioneren. Ik geloof nog steeds. Ik ben niet van de streeptheologie. Ik geloof dat de gaven nog functioneren. En een van de gaven is de gave van onderscheiding van geesten. En dat wil zeggen dat je een bovennatuurlijke capaciteit van de Heer ontvangt, en dat is meer als mensen kennis hebben, om valse leer van het ware te onderscheiden. Je weet leringen te toetsen, uiteraard niet los van het woord, uiteraard niet los van de Heilige Geest en een stuk levenservaring, maar je hebt die gave van de Heer ontvangen. Dat je weinig nodig hebt om al vast te stellen, dit is geen zuiver woord. Het rammelt, klopt niet. Pas op, dat. Dat is een gave, daar spreekt Paulus over in de Korinthebrief. Dat is de tweede manier hoe je het kan ontdekken. Nou, je mag je uitstrekken, zegt Paulus, naar de gave. En de Heere God geeft aan wie hij wil, laat ik dat er ook bij zeggen, en wanneer hij wil. Ja? Want anders kom je weer in die extreme, hè? Oh, jij hebt dat nog niet. Oh. Dan behoor je tot die categorie, zeg maar. Dan zit je in een vak. Zo werkt het niet. God geeft wanneer hij wil, aan wie hij wil. Soeverein. Maar je moet ook weer niet tot de categorie behoren. Ja, nee, dat is allemaal eng en sluit ook maar. Nee, stel je open. De Heilige Geest leidt in de waarheid. En dan een derde. En dan ben ik bij de Petrusbrief, bij het hart. Want wat is mij opgevallen? Als Petrus schrijft over dwaalleer en dwaalleraars, dan spreekt hij helemaal niet over onderscheiding van geesten. En weet je wat hij ook niet over schrijft? Hij geeft niet een lijstje met alle dwaalleer die op dit moment rondgaat. Dat had makkelijk geweest, toch? Dat had ik eigenlijk wel fijn gevonden. Petrus, prima dat hij het onderwerp aanroert, maar zet ze even op een rijtje. Wat zijn de dwaalleringen vandaag? Dan kan ik ze onderscheiden. En dan hoef je niet zo te spitten allemaal. Doe jij dat nou even voor? Nee, Petrus, hij spreekt niet over theologische criteria, maar hij spreekt veel meer over morele criteria. Weet je wat Petrus zegt? Dat is de derde manier, hè? Je volgt me nog wel. Hij zegt, weet je hoe je een dwaalleraar kan ontmaskeren? Door zijn leven te bestuderen. Dat is spannend. Want als ik 2 Petrus 2 goed lees, dan schrijft Petrus samenvattend over immoraliteit. Petrus zegt, je kan een dwaalleraar ontmaskeren door zijn leven te toetsen aan de Bijbelse principes. En dat is heel interessant vandaag. En dat zal ik je proberen duidelijk te maken. Want heel veel dwaalleer gaat gepaard met immoraliteit. En als je een beetje thuis bent in de christelijke wereld, dan zie je dat heel veel, ook geestelijke leiders, zijn gevallen voor seks en voor geld. Dichtbij en ver weg. En Petrus zegt, daardoor komt de dwaalleraar openbaar. Wonderlijk, hè? Geen onderscheiding van geesten. Hij heeft het ook niet zozeer over theologische criteria, dat hij zegt, nou let daar en daar op. Ik zeg niet dat de Bijbel dat niet leert, hè? Maar Petrus focust daar niet op. Hij zegt, nee, het gaat erom hoe leeft die persoon die dit onderwijst. Nou, ga nou niet allemaal morgen Annette bellen, mijn vrouw. Maar, ik meen het oprecht, het is wel belangrijk. Zij kent mij. Kijk, als je een beetje kan spreken en je komt een beetje uit je woorden zeggen, oh, klinkt wel mooi. Maar wie ben ik thuis? Voor degene met wie ik leef? Die kennen me van dichtbij. Nou ja, als je morgenochtend om 10 uur belt, dan zegt ze, nou, ik ben blij dat je belt, ik kan mijn hart eens delen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je moet altijd niet alleen horen wat iemand zegt. Daarom is het ook belangrijk om in een eigen gemeente te spreken, want die zien je. Die kennen je van dichtbij. Het is makkelijk om lekker te toeren, weet je wel? Geen verantwoording af te leggen. Ik kan verantwoording afleggen aan mijn eigen oudstenraad. Begrijp je, het is belangrijk vandaag. Dat je bereid bent om verantwoording af te leggen. Dat hoort er helemaal bij. En dat ze in je leven kunnen kijken, want je kan misschien wel mooi praten, maar als immoraliteit je deel is, dan kwalificeer, niet ik hè, maar dan zegt Petrus, is kenmerk typerend voor een dwaalleraar. Aangrijpend hè? En nu moet je voor 1 ding oppassen. dat je niet te snel het etiket dwaalleraar op iemand plakt. Want sommige mensen, dat is op de Veluwe ook zo, als ze anders denken als dat jij denkt, dan ben je per definitie een dwaalleraar. Zo is het niet, hè? Want soms geldt ook, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus je mag niet zomaar zeggen, oh, ja, hij denkt anders als ik, dus. Dit is een mooi voorbeeld, misschien ken je dat wel. Heb je wel eens gehoord van John Wesley? Dat is een Engelse opwekkingsprediker. En George Whitefield. Nou, dat is een mooie anekdote. John Wesley was een Arminiaan, zeg maar. Ik zal het een beetje eenvoudig houden. En John Wesley legde heel sterk de nadruk in zijn prediking, je moet een keus voor Jezus maken. Heel sterk de menselijke verantwoordelijkheid. George Whitefield daarentegen was veel meer een, ja, hoe moet ik dat zeggen, een wat meer gereformeerde broeder. Sprak veel meer vanuit de verkiezingsleer, zeg maar. Dus ja, God is de soevereine. Je kan kiezen wat je wil, maar er is een uitverkiezing. Nou, Arminius, Gomarus, zeg het je wat of niet? Ga maar onderzoeken. Hele toestand geweest. Maar wat gebeurt er nou? John Wesley overleed. En dat is echt menselijk, hè? Daar gaan mensen naar die andere persoon toe, in dit geval George Whitefield, waren twee krachtige predikers, hè? Door de Heer geweldig gebruikt. Echte opwekkingspredikers. Toen gingen de mensen naar George Whitefield toe en die zeiden dan maar één vraag. Nou is John Wesley overleden. Maar we zijn nou zo benieuwd. Verwacht u dat u hem straks in de heerlijkheid zal ontmoeten? Dat u hem zal zien? Een spannende vraag, hè? Want hoe zal die nou reageren? En weet je wat Whitefield toen zei? Hij zei, ik denk het niet. Nou, dat is nogal wat, hè? Maar daar voegde hij een paar woorden aan toe. Hij zegt, John Wesley zal dichter bij de troon van God staan dan ik. En ze hebben best gediscussieerd met elkaar. Leerstellig kwamen ze niet altijd uit, maar nou komt het. En daarom noem ik het voorbeeld. Het waren allebei godvrezende mannen. Ze leefden allebei een geestvervuld leven in alle nederigheid en ootmoed en toewijding. Maar leerstellig lagen ze soms wel wat uit elkaar. En dan weet ik wel, nou gaat het niet om hele fundamentele leerstukken misschien. En daar kan je natuurlijk eindeloos over bomen, maar je begrijpt het punt. Dus pas op. Daarom is Petrus heel wijs, want hij zegt, ja, je moet naar het leven kijken. Ook naar de leer, zeker wel, heb ik ook oog voor, maar naar het leven. En ik zal het je aantonen. Want Petrus leert dus dat immoraliteit een van de kenmerken van een dwaalleraar is. Nou, wat is immoreel gedrag? Dat is een beetje een moeilijk woord. Ik heb het er ook bij gezocht, maar dat is gedrag dat in strijd is met het gedrag dat als algemeen goed wordt beschouwd. En bij immoreel gedrag is er niet of nauwelijks besef van wat goed of slecht is. En nu noemt Petrus, als je hebt meegelezen, heel veel punten die kenmerkend zijn, die typerend zijn voor immoreel gedrag, voor immoraliteit. En nou ga ik ze niet allemaal uit en treuren behandelen. Maar ik ga de 5 noemen en toets je leven. Want het is niet alleen van toepassing, denk ik, op dwaalleraars. Het is niet alleen typerend voor sommige dwaalleraars. Maar ik vrees dat sommige mensen die de naam van Jezus op de lippen nemen, ook hiermee bezet zijn. Dus het komt vanavond ook dichtbij. En ik zeg het ook tegen mezelf. Het is belangrijk om daar eens naar te kijken. En ik doe dat globaal, niet gedetailleerd. Want er zei ooit een broeder tegen mij, je hoeft je neus niet in de vuilnisbak te steken om erachter te komen dat het stinkt. Soms hoor je wel eens prediking of getuigenis, dan gaat men helemaal in detail. Nou, zeker als mijn kinderen erbij zijn, dan komt mijn vrouw Annette altijd in beweging. De jongens, die hoeven dat allemaal niet te horen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar soms moet het detail van het getuigenis de echtheid laten zien. In een vuilnisbak stinkt het, geloof me. En daarom hou ik het globaal. 5 belangrijke punten. Het eerste wat Petrus noemt, en je kan dat meelezen, dat is in vers 3 en in vers 14. Ik ga er een beetje kriskras doorheen, maar daar spreekt hij over hebzucht. Het is heel typerend, hebzucht. En hij bedoelt daarmee een sterke drang naar altijd meer. Ja, natuurlijk niet meer van de Heer Jezus, want dat is prima. Dat is bijbels verantwoord. Om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Ja, dat verlangen hoop ik dat in jullie allemaal leeft. Maak mij meer zoals Hij is. Gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Nee, daar gaat het hier niet om. Het is een sterke drang naar altijd meer. En dat kan betrekking hebben op geld, op materie, op status, op aanzien, maar ook op macht, hebzucht. En nogmaals, als je niet onbekend bent in de christelijke wereld, dan weet je dat dit echt op de loer ligt. Zodra het evangelie, laat ik gewoon maar eerlijk zijn, wordt gecombineerd met geld en allerhande eisen, dan word ik altijd voorzichtig. Geld en het evangelie, ik zeg niet dat helemaal vijanden zijn, maar als het evangelie wordt verkondigd en direct wordt er een appel gedaan op je portemonnee, zeg maar, dan word ik altijd voorzichtig. Hoef je niet te geven dan? Ja, tuurlijk wel. Maar dat is iets wat van binnenuit komt, toch? Ik ga geen last op jullie leggen, geen claim neerleggen. Dan word ik altijd heel voorzichtig. Geld en het evangelie. Kijk, God heeft de vrijgevige gever lief, toch? Als je vrijwillig geeft, heeft God je lief. Maar het is ook bijvoorbeeld als het gaat om geld, maar ook om aanzien en macht, ook in de gemeenten. Zodra het evangelie verkondiging gepaard gaat met een sterke drang naar meer macht om over mensen en gewetens te heersen, wees voorzichtig. Manipulatie in de christelijke gemeente vandaag, ook door middel van prediking. Dat is heel gevaarlijk hoor. Ik ben een knecht van God. Nou, dan weet ik wel wat de volgende zin is. Omdat ik dit ben, dan... Nou, daar gaan we. Weet je hoeveel mensen hier psychisch helemaal van in de war zijn geraakt? Dit is typerend voor dwalingen. Nou, hebzucht. Je werkt het wel uit, hè? En weet je wat Paulus schrijft in Colossense 3, vers 5? Daar vergelijkt hij het met afgoderij. Het gaat ver, hè? Hebzucht. Nou, kort. Het volgende. Kom dichterbij misschien. Petrus zegt, let ook op hun manier van leven. En vooral of ze in reinheid leven. Onreinheid is ook immoraliteit. En reinheid en onreinheid zijn natuurlijk bijbelse begrippen. Er valt heel veel over te zeggen. De reine dieren, de onreine dieren. Maar hier gaat het heel specifiek over seksuele onreinheid. Het heeft alles te maken met de begeerte van het vlees. En dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, getrouwd of ongetrouwd. Dit is een enorme macht vandaag. En ik vrees dat dit de reden is waarom er weinig kracht van de christelijke gemeente uitgaat. Dat velen vastzitten in de seculiere wereld. Nee, binnen de kerk als instituut, binnen de gemeente. Die onrein leven. En maar klagen. Er gebeurt zo weinig en die man kan slecht preken. Of het duurt te lang of hij boeit niet zo. Ja, wacht even. Zou er ook een blokkade aan jouw kant kunnen zitten? Seksuele onreinheid is vandaag een van de grootste problemen van de christenheid. En we denken er allemaal iets over, we weten er allemaal iets van, we voelen er allemaal iets bij, maar heel concreet durven we het allemaal niet te benoemen. Maar dit is wel heel fundamenteel. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 6 vers 18, ontvlucht de hoererij. En wees ook eerlijk naar jezelf toe. En dit zie je ook heel vaak als dingen fout gaan, ook in de christelijke wereld, dan heeft het ook vaak met dit onderwerp te maken, wat openbaar komt. En wat ook niet van de een op de andere dag aanwezig is, maar wat zich heeft ontwikkeld. Langzaam, maar zeker. Dat is de tijd, ik weet niet of je het een beetje in beeld hebt, van 2 Petrus 2, de tijd waarin wij leven. Is aan de orde van de dag. Het derde, dat lezen we in vers 10. Die onreinheid kom je trouwens tegen in vers 10, 14 en 18. Dat zijn allemaal Bereërs hier, dus je moet af en toe een tekst noemen, want anders zegt het waar haalt iets vandaan. Maar het staat er echt hoor. Het derde, vers 10, daar spreekt Petrus over gezagsondermijning. Dat is het derde kenmerk. En hij zegt, een van de kenmerken van immoraliteit is dat men niet met gezag om kan gaan. Of beter gezegd, hij of zij veracht of minacht het gezag. Wij leven in een tijd van gezagscrisis. Heel veel mensen vinden het moeilijk vandaag om met gezag om te gaan. Maar je ziet het ook bij dwaalleraars. Weet je wat je dan vaak ziet? Dat ze niet meer aanspreekbaar zijn. Of niet meer corrigeerbaar zijn. Ze zijn eigenwijs. En ten diepste, dat zeggen we natuurlijk niet, rebels. Geen God en geen koning. Mijn wil is wet. Niet te corrigeren. Niet aanspreekbaar. En ik zal geen namen noemen, maar ik heb gesprekken gevoerd. Toen het naar mij overtuiging over deze kwesties ging, die persoon aangesproken. Maar het gaat hierin en daaruit. Het is af en toe ja knikken en nee schudden. Men liet een plas en alles bleef zoals het was. Niet te corrigeren. Dat is een kenmerk van vandaag. Van immoraliteit, niet met gezag om kunnen gaan. En gezagscrisis is er op allerlei niveaus. Dat begint in de kleuterschool, maar het is ook in de christelijke gemeentezaal. En dan gaat het om Bijbels gezag, hè? Vanuit de goede gezindheid. Want ik weet ook dat er heel veel manipulatie is. Maar even vanuitgaande dat er goed Bijbels leiderschap is. Vinden we moeilijk. Terwijl het eigenlijk tot zegen van de gemeente is. Oudsten, diakenen, leiderschap is heel gezond. God delegeert. Dat is zijn wil. Opdat het de gemeente wel zal gaan, de gemeente gebouwd zal worden. Het vierde. Dat lezen we in vers 13 en 18. En dat heb ik samengevat onder het woordje losbandigheid. Ik zal het even herhalen. We hebben hebzucht, onreinheid, gezag zonder mijning en losbandigheid. Dat lees je in vers 13 en 18. En dat heeft alles te maken met buitensporig gedrag. Je zou het kunnen samenvatten met die bekende leus. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Of met een lied van een bekende Nederlandse volkszanger. Ik zal geen namen noemen. Jullie kennen het lied toch niet hier in Ermelo natuurlijk. En dat lied luidt: leef alsof het je laatste dag is. Dat is losbandigheid. Ja, wij hebben vier zonen. En ik bespreek vaak waar ik over ga spreken. Ze zijn een paar, je kan hem ook geestelijk toepassen. Dat is wel mooi. Ja, dat is waar. Dat is slimmerik, hè? Als je nou geestelijk leeft alsof het vandaag je laatste dag is. Ja, dan kan je het nog in orde maken. Of je leeft gewoon je leven uit. Want je was al toegewijd. Maar je begrijpt hoe ik het bedoel, hè? Leef alsof het je laatste dag is. Pluk de dag. Dat is leven in losbandigheid. En dit wordt gestimuleerd door de wereld waarin wij leven. En geloof me, jonge lui hebben het echt lastig. Ik ben nog niet oud. Maar wel ouder als onze oudste zoon. Die wordt in november 17. Maar het is echt lastig. Het is echt een andere wereld. Vanmiddag zaten we lekker in de zon te eten. We hebben het ook uitgelegd. Ik zei, ik kon niet op mijn telefoon kijken onderweg naar school. Kon niet, had ik niet. Het ding bestond nog niet. Ik kon niks zien, ik kon niks horen. Het was er niet. Ik moest me op school vermaken met gewoon gezellig praten en met elkaar omgaan. Maar al die verleidingen, die waren er niet. Dus dit is een moeilijke tijd. En dat, terwijl ze over alles beschikken, wordt losbandigheid ook nog gestimuleerd. En om dan staande te blijven, misschien als je als enige gelooft in de klas of op je werk, in je werkkring, is pittig, of niet? Nou, en die losbandigheid, zegt Petrus, die geldt ook voor dwaalleraars. Ze stimuleren eigenlijk losbandigheid. Ze creëren ruimte voor het vlees. Komt erbij. Pluk de dag. En dan het laatste, het vijfde. Vers 13 en vers 19. Dat heb ik samengevat als bedriegerij, bedrog. Dat is het vijfde van immoraliteit. En dat heeft alles te maken met niet eerlijk zijn. Mensen met mooi klinkende woorden en loze beloften uiteindelijk misleiden. Onoprecht, niet transparant zijn, een dubbele agenda hebben. Allerlei dingen toezeggen, beloven. Als je Jezus volgt, ga je banksaldo omhoog. Nou, dat je voorspoedig op allerlei gebied. Maak je geen zorgen. Ja, en als het niet gebeurt, meestal komt dat dan dit uit. Dan heb je te weinig geloof. En ik krijg heel veel mensen op mijn pad op dit moment die juist in die kringen heel erg teleurgesteld zijn geraakt. En sommigen die zelfs alles van wel zagen. Aangrijpend. Petrus zegt, daar wil ik het met je over hebben. Want dit verwoest zoveel. Dit maakt veel meer kapot dan je lief is. En wat je ziet is dit. Als gemeenten, maar ook individuele gelovigen, afwijken in de leer. Want de Bijbel kent nou eenmaal een leer, of je dat nou droog vindt of niet. De Bijbel kent een leer. Maar als gemeenten of gelovigen afwijken in de leer, dan worden de gevolgen ook zichtbaar in de praktijk van het leven. Dat heeft invloed op elkaar. Heel veel kerken die een moderne leer aanhangen, voor zover ik dat kan zeggen, die staan ook open voor euthanasie, abortus, homoseksualiteit, noem maar op. Hè. Dat moet allemaal kunnen. Dus we passen de leer aan, maar uiteindelijk krijgen we een leven van immoraliteit. Dit is wat we om ons heen zien. En dan krijg je zelfs strijd onder mensen die formeel tot een kerk behoren. Ja, Jacques, dat interpreteer jij zo. Het moet allemaal plaatsen in de tijd, in de cultuur. Dit is actueel, toch of niet? Dit is 2 Petrus 2, dit is vandaag. En je ziet dat als mensen immoreel gaan leven, dat ze ook de leer gaan aanpassen. Want dit leven wil ik blijven praktiseren. Dus ja, dan doen we daar iets af en daar iets bij. En dan kan ik weer verder. Met het leven wat ik leef. En weet je wat het aangrijpend is? Wat vers 14 zegt, is dat onstandvastige mensen zich hierdoor laten verlokken. Aangrijpend, hè? Als je niet zo sterk bent, als je niet geworteld bent in de waarheid waar ik mee begonnen ben, dan ben je hier gevoelig voor. En als je dan ook nog een gevoelsmens bent, ja, ik moet er altijd een beetje aan wennen. Ik voel wat jij niet voelt. Ja, ik heb daar niet zoveel mee, weet je, voelen. Ik voel gelukkig ook wat. Gelukkig wel. Ik heb ook emoties. Maar ik leef niet uit mijn gevoel. Want gevoel is bedriegelijk, weet je dat? Dat is ook met zekerheid. Vandaag voel ik het, morgen voel ik het niet. Ja, is de zekerheid dan weg? Behoud dan? Nee. Maar als je gevoelsmatig bent ingesteld, zijn er ook vaak lieve mensen, weet je wel? Die durven ook niet echt een punt te maken. Ook in de prediking niet halen. Maar weet je, mild, joh. Dat draait misschien wel bij. Je moet ook niet altijd... Dat. Weet je wat we vandaag nodig hebben? Dat we kleur gaan bekennen. Ik was vanochtend enorm bemoedigd. Ik heb hier ook over gesproken in onze eigen gemeente. Toen kwam een zuster naar me toe. Ik vertelde het Nico nog in de auto. Ik had nooit verwacht. Die zei, ik merk dat je een beetje voorzichtig bent. Ik zei, ja, dat ben ik ook. Ik heb mijn lessen wel geleerd. Mensen voelen zich vaak heel erg veroordeeld als je hierover spreekt. Maar dat is eigenlijk toch heel positief. Dat is toch heerlijk, 2 Petrus 2. Dank u Heer dat u eerlijk bent. Maar ze zei vanochtend, je mag best wat concreter worden hoor. Voel je niet bezwaard? Prijs de Heere. Is dat begrepen? Het is zo belangrijk dat we dit op ons in laten werken. En die dwaalleraars, het is iets wat toeneemt. En we lezen in vers 20 nog dat die dwaalleraars in het verleden de besmettingen van deze wereld zijn ontvlucht door de kennis van de Heere en zalig maken Jezus Christus. Maar we moeten vaststellen van vers 20 dat hun belijdenis, dat Jezus Heer is, slechts een lippenbelijdenis is geweest. Meer niet. En Jezus zegt het zelf in Lucas 6 vers 46, waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Nou, ik zal wat versen overslaan. Vers 22 is een mooi vers, hè, over dat beeld van die hond. Die uiteindelijk weer terugkeert. Ja, het is geen mooi vers, maar de betekenis ervan. Die terugkeert naar zijn eigen uitbraakselen. Dat is een beeld van het innerlijk. En dat varken, dat gaat zich weer wentelen in de modder. Dat is een uiterlijk beeld. Dus je ziet dat het zowel innerlijk als uiterlijk nooit echt geland is. Dat het nooit echt wortel heeft gekregen. Fundament. En dat het een spoor heeft getrokken. Ze zijn allemaal weer teruggegaan naar het oude leven. En wat wil Petrus duidelijk maken? De dwaalleraars die dit leren, die zo leven, maar ook allen die dit volgen en die ditzelfde patroon in hun leven zien, nou komt het, voor hen wacht het oordeel. Dat is wat Petrus hier zegt. Er komt een dag dat God gaat afrekenen. Het kan nu allemaal leuk lijken, pluk de dag, maar er komt een dag van oordeel. Dat is wat Petrus zegt. En hij noemt 4 voorbeelden. Ga ik heel vlug doorheen. Eerst noemt hij in vers 4, want dan zegt hij, oh, geloof je het niet? Ik zal het bewijzen. Hij zegt, de engelen die hebben gezondigd, die ontrouw zijn geworden, die wacht het oordeel. En waarschijnlijk moeten we hier denken aan de geschiedenis in Genesis 6, hè, waar die engelen een menselijke gedaante hebben aangenomen en gemeenschap hadden gehad met die vrouwen. Het oordeel wacht, ze worden bewaard voor de dag van het oordeel. Tweede wat hij noemt, dat kennen we allemaal natuurlijk wel, de oude wereld. De mensheid die leefde in de tijd van Noach. Ze zijn gewaarschuwd, maar ze bekeerden zich niet en het oordeel is gekomen. Het was onafwendbaar. Nou ja, bestudeer de dagen van Noach. Het oordeel is gekomen. Ben je nog niet overtuigd? Sodom en Gomorra, het derde wat hij noemt. Het oordeel is gekomen. Daar was sprake van allerlei losbandigheid. We noemen dat vandaag ook wel het plegen van sodomie. En wat bedoelen we daarmee? Het verrichten van onnatuurlijke seksuele handelingen. De homoseksuele praxis werd daar volop uitgeleefd. En het is tot as geworden. Het oordeel is gekomen. En het laatste, of het laatste voorbeeld, bewijs, Biliam. Het lijkt net of hij er zomaar tussendoor komt. Wat is het verband nou? Nou, het is heel duidelijk, want Biliam, die had het loon van de ongerechtigheid lief. Hebzucht. Hij was ingehuurd door koning Balak van Moab. En die zei, hier heb je een zak geld, als je Israël vervloekt, is dit jouw deel. Dat sprak hem wel aan. Maar hij is gestraft. Hoe dan? Door een ezel. Door een stom lastdier. God straft hem. Hij heeft die vloek verhinderd. Nou, je kent het. De vloek werd een zegen. Maar waarom wordt Biliam genoemd? Hebzucht vervulde zijn hart. En hij heeft zijn straf ontvangen. Vier voorbeelden toch? Dank u wel voor 2 Petrus 2, Heer Jezus. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mannen heeft geïnspireerd om dit aan het papier toe te vertrouwen. Want ik ben vanavond overtuigd, er komt een dag van oordeel. Het kan lang duren, maar het gaat komen. Nou, nu heb ik het beste voor het laatst bewaard, want ik zie een paar sombere gezichten bij jullie. Die zich afvragen, zit er nou nog een beetje evangelie in? Ja, dit staat er toch? Ik verzin het niet. Dit is wat er staat. Nou, er zit volop evangelie in. En als je goed geluisterd hebt en meegelezen hebt, dan weet je dat ik iets heb overgeslagen tot nu toe. En weet je wat ik zo'n prachtig vers vind? Heb ik ook gehasseerd in mijn Bijbel, vers 9a, daar staat, dan weet de Heere ook nu de goddeloze uit de verzoeking te verlossen. Hey. De tijd kan niet zo donker zijn. Of de Heer weet de godvrezende, de godvruchtige, de toegewijde, de rechtvaardige, de tzaddiek te verlossen uit allerlei verzoekingen. En ook daar zijn 2 voorbeelden van. Er zijn 4 bewijzen dat het oordeel gaat komen. En 2 bewijzen, 2 parels, ja, die zijn staande gebleven. Nou, de eerste is Noach. Die wordt genoemd. In de tijd van de zondvloed was er een Noach. En wat lezen we over hem? In Genesis 6 vers 9. En Noach was rechtvaardig, een oprecht man onder zijn tijdgenoten. En hij wandelde met God. Dat is toch een evangeliewoord of niet? Hoe donker de tijd ook is, er is altijd een trouw overblijfsel. En dan moet je niet alleen kijken naar wat er in de maatschappij gebeurt. Wat een verschrikkelijke wereld is dat. Want als ik dat de hele dag tegen mijn kinderen zeg, dan worden ze ook niet vrolijk van, toch? Vertel het ze wel. Luid en duidelijk. In de praktijk toegepast. Maar ik zeg, jongens, Noach leeft niet meer hier op aarde. En Lot ook niet. Maar de God van Noach en de God van Lot nog wel. En die stelt jou in staat om dat leven van hen vandaag te leiden. In een corrupte, immorele wereld. Dat vind ik evangelie. Want de Heer Jezus heeft de dood en het graf en de zonde en de immoraliteit overwonnen. Hij is in alle dingen verzocht geweest zoals wij. Maar zonder zonde. Dat is onze Heer. Dat is onze Heiland. Je mag het niet doorvertellen, maar ik heb wel eens gebeden in mijn leven, had ik niet in 1900 geboren kunnen worden. Zeker toen ik studeerde in Rotterdam. Zoveel vertwijfeling. vragen bij de waarheid van het woord van God. Ken je die storm in je leven? Hoeft niet hoor, maar het is wel heftig, kan ik je zeggen. Had ik niet in 1900 geboren kunnen worden, was het allemaal makkelijker om u te volgen. Toen zei een predikant tegen me, Jacques, heb geen illusies. Na Genesis 3 is nooit meer wat geweest op deze wereld. Totdat Jezus komt wonen in je hart. Welke een omkeer heeft God in mijn leven gebracht. Sinds Jezus nu woont in je hart. Heb geen verwachtingen van deze wereld. Die wordt alleen maar minder. Die wordt niet beter. Maar heb veel verwachting van hem die trouw is tot in de dood. Hij heeft dat betoond, bewezen. En Noach is er een voorbeeld van. Een oprecht man, een tzaddiek, die wandelde met God. En de Heere God heeft hem bewaard in het oordeel. En Lot? Ja, en er was een Lot. Weet je, eerst woonde die bij Sodom. Toen woonde die in Sodom. En op een gegeven moment was die deel van de gemeenteraad van Sodom. Nou, dan kan je natuurlijk uren discussiëren of hij altijd de juiste keuzes heeft gemaakt. Nou, daar kunnen we een avondje over bomen. Maar weet je, ik zie daar ook evangelie in en de genade van God. Misschien heeft u ook wel eens verkeerde keuzes gemaakt. En dat de Heere God toch nog genadig is. We lezen eigenlijk niet zo heel veel wat betreft het goede getuigenis over Lot. Maar hier wel. Het staat er echt, 2 Petrus 2 vers 7 en 8, Lot was een rechtvaardige. En die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen. Lot kwelde dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel. Door wat hij zag en door wat hij hoorde. Weet je wat het kenmerk is? Waardoor wij weten dat Lot een rechtvaardige was. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Er ging iets in hem om. Herken je dat? Weet je wat het is? Vreemdelingschap. En dat zijn we een beetje kwijt, denk ik. Veel mensen leven toch, ja, hebzucht hè, leven voor het hier en nu. Maar weet je, ik voel me vaak een vreemdeling. En ik heb dat eerder in Ermelo gezegd, je hebt ook hele vreemde mensen. Die heb je in Alblasserdam wel, gewoon rare mensen, raar, vreemd. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Vreemdeling, omdat de geest van God in me woont, ben niet meer thuis. Ik ben op doorreis. Ik voel me ook niet meer thuis. Ik ging gisteren met mijn oudste zoon naar Rotterdam. Vind ik altijd wel gezellig, even naar de stad, zeg maar. En hij had wat dingen nodig, even met mijn oudste zoon. Maar dat zijn voor mij een beetje kwaliteitsmomentjes, weet je wel. In de auto en op straat. En, nou, het was zonnig. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, je moet af en toe je hoofd maar wegdraaien, denk ik. En dan krijg je een leuk gesprek over, weet je wel. Hem helpen om in deze wereld te staan. Is niet makkelijk. Ik zeg, ik heb net zulke gevoelens als jij hebt. Maar we moeten elkaar er doorheen helpen. Om te leven als een Noach. In zijn tijd, vandaag. En het is zo mooi. Als je zo met elkaar op mag trekken. En elkaar sterk mag maken. En te zeggen, de Heere God geeft vandaag nog datgene wat nodig is. Om te midden van dat wat je ziet, wat je kwelt. Datgene wat je hoort, dat kwelt je ook. Er staat in het Grieks zelfs. Lot folterde, pijnigde zichzelf. Dat gaat diep, hè? Nou, als je niet blind bent en niet doof bent, dan moet je veel aanhoren. Hè? Moet je veel zien. Dat kan je kwellen. Kan je verdriet hebben. Het is tot oneer van de Heer Jezus. Het kan gewoon pijn doen. In je eigen familie soms. In je eigen buurt waar je in je woont. Nou, dat was bij Lot het kenmerk dat hij een rechtvaardige was. Nou, ik zal de rest van de geschiedenis laten liggen. Maar weet je wat ik geloof? Dat het gebed, de voorbeden van Abraham, dat God dat gebruikt heeft om Lot uiteindelijk te bewaren voor het oordeel. En laat me je daarmee bemoedigen als je kinderen hebt of kleinkinderen. Misschien ben je ook wel eens moedeloos. En wat voor tijd groeien ze op? De tijd van 2 Petrus 2. Tijd gaan wij niet veranderen. Maar de voorbeden is zo'n geweldig krachtig instrument. Heb je het al ontdekt? Ik ken een man die had 12 kinderen. Misschien heb ik het wel eens verteld. Hij was een rechtvaardig, was een tzaddiek om het zo te zeggen. En die kinderen leefden midden in de wereld. En die man heeft wat afgebeden en afgepreekt en getuigd en noem maar op. En hij stierf. En de rechtvaardige stierf. En al zijn kinderen, 12, dat is wat hè. Ik bid voor 4 jongens. Nou, daar heb ik al een dag werk aan. Maar je zal er 12 hebben. Die man heeft op zijn knieën gelegen. En geen één was tot geloof gekomen toen hij stierf. Toen was hij gestorven en toen lagen de gebeden van hem. En de een na de ander kwam tot bekering. Zijn alle 12 tot geloof gekomen. De voorbeden van Abraham, laat je daardoor bemoedigen. Ik geloof dat God het gebruikt heeft om Lot uiteindelijk te bewaren voor het oordeel wat over Sodom is gekomen. Ik moet afsluiten, zie ik. Het heeft mij bemoedigd dat God altijd een trouw overblijfsel heeft, hoe donker de tijd ook is. Je moet niet moedeloos worden. Je moet ook als opa en oma, laat me je dat meegeven, niet allemaal klagen over het is toch wat en vroeger. Daar word je als jonge lui, ik vertel het even als advies, word je ontzettend moe van. Als je alleen maar bij je opa komt, ja vroeger. Ja, in mijn tijd. En weet je, ik maakte wel eens met mijn broer grapjes, dan kwamen we bij een oud oom, die had ook altijd van die verhalen. En wij vertelden ze allemaal na thuis. We hadden er wel lol van, maar op een gegeven moment waren we een beetje klaar mee. Ja, vroeger. Ja, ik leef vandaag. Begrijp je? Maar de God van Noach en de God van Lot leeft vandaag nog. En hij geeft dat leven. Hij bekrachtigt. Hij rust toe. Hij is eerlijk, zeker. Maar hij openbaart zichzelf. Als degene die de werken van de duisternis ook in jouw leven wil verbreken. En die je door de geest wil laten wandelen. En daarom, het is altijd te vroeg om op te geven. Hou vol, hou moed. Ik ben blij met 2 Petrus 2. Ik zal het samenvatten. 4 punten. Als samenvatting. Het eerste wat ik tegen jullie wil zeggen. Belangrijke levenslessen. Al zou dit het laatste preek zijn hier in Ermelo. Het zou zomaar kunnen, toch? Het eerste wat ik wil zeggen is dit. Blijf bij wat je hebt geleerd. 2 Timotheüs 3 vers 14. En houd vast wat u hebt. Openbaring 3 vers 11. Het zijn de schriften die van hem getuigen. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie hem heeft, die heeft genoeg. Het tweede wat ik wil zeggen. Waak over je eigen ziel. De eerste ziel die God aan je zorg heeft toevertrouwd is je eigen ziel. En als je daar niet over kan waken, kan je ook niet over de ziel van een ander waken. En daar zorg voor dragen. Waak over je eigen ziel, dat is het tweede. En laat me dat eerlijk zeggen. Voorkom dat immoraliteit je leven binnenkomt. Wees en blijf aanspreekbaar op je leven. Zijn jullie dat? Dat is misschien wel een beetje het nadeel, laat ik het eerlijk zeggen, van een Maranatha-kring. Toch? Je gaat allemaal weer lekker naar huis en je zegt, nou, het was een goede preek of het was een minder goede preek. Maar jullie zien elkaar niet zoveel, hè? Of minder. Het is meer een, ik noem het altijd een beetje, dan zeggen ze, waar ga je vanavond spreken? Ik zeg, nou, in Ermelo, Spelonk van Adullam is dat. Begrijp je? Maar in een gemeente heb je oog op elkaar. Dan hou je elkaar in de gaten. Dat is bijbels hoor. En de leiding houdt ook oog op je. Want ja, je kan je wel laten dopen en een getuigenis geven. Maar ja, degene die zich laat dopen, daar vraag ik wel na een verloop van tijd van, hoe is het met je geestelijk leven? Je hebt toen zo getuigd, maar ik zie een ontwikkeling. Dat. Waak over je eigen ziel. Het derde wat ik wil zeggen. Besef dat de Heer volledig in controle is. De Heer die je dient is volledig in controle. En hij wil je vandaag verlossen uit al je verzoekingen. En dat doet hij op zijn manier. Dat is toch heerlijk? Hij staat boven alle dingen. En het vierde. Erken in dit alles wat ik genoemd heb vanavond. Je eigen zwakheid. Wie meent te staan, zegt Paulus. 1 Korinthe 10 vers 12. Zie toe dat hij niet vallen. We hebben nodig vandaag een nederige houding. Ik zeg het ook tegen mezelf. Een ootmoedige houding. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ik sluit af met een voorbeeld. Want nu zitten er een aantal van jullie die zeggen, ja maar Jacques, ik heb het vandaag op me in laten werken vanavond. Ik hoop dat het je aansprak. Ik hoop dat je beseft dat ik het over vandaag heb. Maar misschien zeg je, ja ik ben een eenvoudige ziel. Nou, dan kunnen we elkaar een hand geven. En je zegt, ik ben niet in staat om alle dwaalleer vandaag te onderzoeken en te onderscheiden. Ik kan het gewoon niet. Nou, wat moet ik dan tegen je zeggen? Ik kan dit zeggen, het is onmogelijk om alle dwaalleer te onderzoeken. Maar er was dus een man, en ik heb het voorbeeld misschien eerder genoemd, die voer met een groot cruiseschip mee. En die man had het naar zijn zin. En op dat cruiseschip, ik heb ook vaak gevaren. Mijn vader hield van dat soort ritjes. Naar Engeland heen en weer en dan even naar Londen en zo. Vond hij leuk.
En daar werd ook heel veel immoraliteit bedreven. Ik weet niet of je wel eens op zo'n schip geweest bent, op een schildpassagiersschip. Maar er was een man op dat cruiseschip, die kreeg het een beetje benauwd, want hij wist, we gaan nou een gebied in met heel veel zandbanken. En hij maakte zich zorgen en hij vroeg aan de matroos, weet jij waar de zandbanken in dit gebied liggen? Die matroos zei, nee joh, dat weet ik helemaal niet, ik ben lekker aan het schrobben, dat is mijn ding en daar blijf ik bij, maar ik zou het niet weten. Nou, toen ging hij kijken naar die mensen met van die strepen op de mouwen, op de schouders. Ik dacht, nou, die zal het wel weten. En hij vroeg de een naar de ander, weet jij het misschien? Ze wisten het allemaal niet. En ik dacht, wat moet nou zijn? Hij moest bij de kapitein zijn natuurlijk. Dus op een onbewaakt moment deed hij de stoute schoen aan en hij klom naar de stuurhut. Dat was nog zo'n oude schip met zo'n groot stuur, weet je wel. En die kapitein die stond daar heerlijk over de zee uit te kijken. En ze zouden een baai ingaan. En hij trok de deur open en hij stond daar lijkbleek bij die kapitein. Hij zakte nog net niet in elkaar. En die kapitein zei, wat is er met jou aan de hand? Nou, niet heel veel, maar ik heb één prangende vraag. En hoe luidt die vraag? Weet u waar de zandbanken hier liggen? En die kapitein keek hem aan en zei, ik moet je teleurstellen. Hij zei, ik ken ze ook niet, ik weet ook niet waar ze liggen hier. Nou, toen had hij het niet meer, toen kon hij bijna opvegen. Want als hij het niet weet, wie weet het dan wel? Maar voordat hij in elkaar zakte, zei hij, maar één ding weet ik wel. Nou, je voelt hem aan, hè. Ik weet wel waar de vaargul ligt. Nou, dat weet je toch ook? Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. We hebben maar één opdracht. Blijf in hem. Blijf in mij. Zoals ik in u blijf. Die intimiteit met hem bewaart je voor zoveel. En dat geeft altijd een brandend hart. De ontmoeting met Jezus verandert je van binnenuit. En hij zal je leren van de weg die je gaan moet. Amen.